Even kijken. Een slokje koffie. Dat is een heel erg rustig begin van de praattafel nummer 10, denk ik, dat we bezig zijn. Wacht even hoor, ik moet even documenten bijhalen. Ik ben weer heel,
ja, nummertje 10.
Ja. Waar zijn we nou? Oh ja. Praattafel.
Praathoek.
Praathoek, ja. Ja,
nummertje 10.
Met de praattafel. Ik ben de drive praathoek items. Ja. Het is allemaal mensen.
Praathoek.
U weet
maak
niet wat er
is. Maak me niet kwaad, hè, want dan begin ik weer.
Oké, maar ja. Oh nee, ik zeg lekker niks. Nee,
maak me niet kwaad,
nee,
van, maak me niet kwaad, goed, want dan begin ik weer.
Het is ook goed, want je kanaliseert de boosheid van de luisteraars die dat zelf niet kunnen uiten. En jij doet dat voor hun. Zoiets is maar.
Een alter ego.
Ja, praathoek nummer 10 zitten we inderdaad. Het is woensdag. Het is woensdag.
Mijn alter ego.
Woenswetenschap.
Wetenschapsdag, hè?
Ja.
Of wetenschap woensdag.
Welkom in de praathoek bij Ozzy en Ozier.
Zeg, wetenschapsdag. Wetenschap woensdag.
Ja.
We gaan dat coinen. Dat woord wordt nog gecoind. Ga nog in de vandalen terechtkomen. Anders word ik heel boos.
Oké, en dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we samen met een wetenschapper. Onze eigen, ik moet erbij zeggen, amateur. Want hij is dan niet zo universitair. Maar hij weet waar hij het over heeft in elk geval.
In elk geval.
Ja. We gaan hem zo toevoegen, want hij kan dan ook meteen meegenieten. Want jij hebt ook weer een haiku op me om los te laten.
Ik kon het niet laten. Ik moest eventjes een haiku der wetenschap schrijven.
Oké.
En goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, Mario.
Ja, zo.
Hoe gaat ie, Mario? Hoe gaat het boven de rivier?
Nou, het is rustig hier. Hè? Het is, maar het weer is heerlijk. Dus ik geniet met volle teugen van de weersomstandigheden. Maar het is wel een dode boel natuurlijk.
Ja.
En hoe is het bij jullie?
Nou, een dode boel.
Zal
het? Ja. Ja. Het is fenomenaal om in het midden van Antwerpen, toch een stad van 500.000 inwoners en de grootste van Vlaanderen, om dus, ja, ik blijf het zeggen, om geen motorgeluiden, om geen industriële camiongeluiden, maar je hoort spelende kinderen, je hoort, ik ga bijna zeggen, je hoort de vogeltjes fluiten. En het is ook letterlijk zo. Ik heb een merel gezien, dat is de eerste keer in 10 jaar dat ik in mijn stadstuintje een merel heb gezien. Want nou, die zijn echt aan het verdwijnen, ik zie geen merels meer. Toen ik hier kwam wonen, 20 jaar geleden, zat er altijd een merelkoppeltje. En nu niks, dus dat valt dan op, hè, dat er ineens terug een merel is.
Ja, nou ja, dat heb ik zelf. Ik woon zelf aan een groot plein waar er altijd markt gehouden wordt. Mm-hmm. Eigenlijk de grootste markt van Nederland is dat zo'n beetje. Dus ik word 2 keer in de week wakker, 's ochtends vroeg, door ontzettend veel schreeuwende, buitengewoon boze meeuwen die kwaad zijn dat er geen markt meer is.
Ik ken het gevoel, want ik woon aan het Sint-Jansplein in Antwerpen. En dat is een van de grootste innerstedelijke marktpleinen. Ja. Toch hier in Vlaanderen. Ik denk dat Sint-Niklaas de grootste is. Maar de mensen mogen mij verbeteren. Het is een vrij groot plein. En waar dus, zoals dat jij zegt, ook een 2-wekelijkse markt op plaatsvindt. Die er niet is. Ja. En dan zie je er heel andere dingen gebeuren op dat plein.
Hmm. Hebben jullie ook altijd zoveel last van die vogels en zo?
Ja, Antwerpen havenstad, dus de meeuwen die... dat zijn toch wel de gevleugelde ratten, zoals dat we soms zeggen in de volksmond.
Dat is die meeuwen waren uiteindelijk de hoofdreden dat wij wegverhuisd zijn uit de Pelikaanstraat. Want daar in het Diamantkwartier, wij woonden daar in het midden tussen al die kantoorgebouwen. En dan de laatste paar jaar dat we daar woonden, verzamelden zich daar allerlei nesten en zo. En die beesten gingen 24 uur per dag tekeer. 'S nachts ook, want dan leren ze hun jongen vliegen en weet ik het. En, maar ze mochten niet afgeslacht worden, want het zijn beschermde beesten.
Ja, maar dat, je woonde in de Pelikaanstraat, dus ze hebben vroeger die pelikanen allemaal afgeslacht. En dan, nu zijn er die meeuwen, dus dan moeten ze ten eerste dat de Meeuwstraat noemen. Ja. En dan kunnen ze die meeuwen gaan afslachten.
Maar het was een nachtmerrie. Het was gewoon niet te doen. Het was echt, ja, en nu hebben wij hier wel vogels, maar zo gauw we een meeuw zien, dan is meteen, hup, de kat erop af.
Ja, ik heb wel een voorliefde van, aan meeuwen. Het zijn vervelende beesten misschien. Het zijn luidruchtige beesten. Ze richten wat aan en ze hebben gigantische poep. Nucleaire poep. Maar ik ben een Gust Vlater fan. Dus ik heb toch ook een warm hart naar de lachmeeuw van Gust Vlater.
Oh ja. Ja, nee, zeker, natuurlijk.
Ook alleen, een wetenschapper ja, trouwens. Gust Vlater was een iets minder succesvolle wetenschapper, zal ik zeggen. Maar hij was een hobbyist.
Ah, oké. Okay. Ja, ik ken de stripboeken van Gust Vlater. Dus hartstikke leuk altijd. Zeker. Maar over het algemeen, meeuwen. We hebben nu redelijk goed beveiligde vuilnisbakken staan. Openbare vuilnisbakken, want de vorige, die wisten ze gewoon te kraken. Dus ze trekken gewoon eruit wat ze willen hebben. En dan gaan ze op hun gemakje zoeken of er wat te vreten valt.
Ja, ja.
Het is natuurlijk alles helemaal vol met rotzooi.
De Belgische
dus het zijn slimme dieren, absoluut. Maar ja, het heeft iets bevreemdends om op de markt grote zwemvogels met zwemvliezen te zien trappelen tussen het vuil van de markt. Maar ja, het is makkelijker daar op de markt wat te vinden dan het zelf te moeten opvissen op zee, klaarblijkelijk.
Het dierenrijk zit vol van opportunisme, hè?
Uiteraard. Ieder dier is opportunistisch natuurlijk. Zo werkt het nou eenmaal.
En wij ook als mens toch behoorlijk opportunistisch, toch?
Veel wel. Bij de mens is het niet echt een voordelige eigenschap, zou ik maar zeggen.
Nee.
Maar het is wel zo.
De mens is ook dommer, hè? Dieren zijn veel slimmer. Dus de opportunisme binnen de mens heeft een veel venijnigere diepgang die verder gaan dan het kort winstbejag, vind ik dan. Hè? Dus dierenopportunisme, dat gaat dan echt leven en dood meer. Hè?
Ja, eten en gegeten worden. En,
dat is het. Dat is de enige drive die er is. Je voortplanten en gauw doodgaan en weer voortplanten.
Ja, want er zijn weinig denk ik dan. Maar daarom hebben we Mario ook bij ons en hebben we onze drie hersenen. Maar ik denk dat er in het dierenrijk weinig voorbeelden zijn van gulzigheid en van te veel. Bijvoorbeeld leeuwen die 6 koeien doden om er maar 1 op te eten. Denk niet.
Oh nee.
Ja, maar dat doen bijvoorbeeld vossen wel in een kippenhok.
Vossen wel, ja?
Ja, die bijten alles dood. Dan gaan er vervolgens met 1 of 2 kippen vandoor.
Ah, kijk. Dus daarom is vos ook geen slecht gekozen dier door de mensen in allerlei verhalen van sluwheid en...
Ja. En er zijn 2 eigenschappen waarvan men zich afvroeg of dat in het dierenrijk voorkwam. En dat is A, een soort vooruitzien, een soort planning. En 2, zijn dieren in staat tot zinloos geweld. Hè? En dan noem je het voorbeeld van die vos in dat kippenhok. Ja, die zijn kennelijk zo geprogrammeerd. Die worden helemaal bezurk als ze in dat hok zijn. En al die kippen die worden gek. Dus ja, dat moet gewoon stil worden van die vos, want dat is een autist.
Ja, maar ik denk zelf dat het zo is dat dieren kennen geen vreedheid. Dus, en
nee, vreedheid maar...
Dus het plezier beleven aan het leed van een ander. Ik denk dat niet in het dierenrijk voorkomt.
Nee.
Nee, precies.
Maar die 2 andere eigenschappen, dus dat geweld... En dit is een story, dat is... Dit gaat dan over een groep apen die is geobserveerd. Ik denk in Nieuw-Guinea of Indonesië ergens zo, bla bla bla. En wat ze dus observeerden is... Je had een bepaalde groep van die kleine makaken, die kleinere aapjes, die leefden ergens zo in een groep bomen. En dan zo over een periode van 4 of 8 of soms 12 uur... kwam er langzaam zo'n orang-outan, een ander soort aap. Er kwam er eentje zo tussen zitten en dan ineens waren er 3. En dan, het was een beetje Birds van Hitchcock zo. En dan ineens zaten er een heleboel van die anderen tussen. En ineens, alsof er een soort infrarood signaal, die binnendringers die massaal begonnen die andere aapjes aan te vallen en te killen en weet ik veel wat allemaal. Dat is heel bizar. Dus ja,
het komt voor. Apen staan natuurlijk vrij dicht bij ons, hè?
Ja, precies. En dan een andere soort apen hebben ze vanuit gevonden dat een oude aap die doet 's avonds een paar bepaalde kreten sturen naar de rest voordat ze gaan slapen in de bomen. En aan de hand van die kreten geeft hij aan welke richting ze de volgende dag uitgaan. Dat is echt aangetoond. Dus hij informeert gewoon de rest van de troep. Morgen gaan we naar het noorden.
Daar.
Ja, en dat is dus een mate van planning, omdat men stelt...
Zeker, maar ja, dat zie je natuurlijk wel meer. Er is zelfs iemand die de Nobelprijs heeft gekregen voor het onderzoek naar bijen. Die heeft aangetoond dat als een bij, zeg maar ergens op een bepaalde locatie een veld ziet staan vol met bloemen met lekkere nectar, dan vliegt hij terug naar het nest en aan de hand van de dans, de bijendans die hij maakt, dus de manier van bewegen, legt hij als het ware uit, ik ben daar en daar geweest en daar kan je honing vinden.
Ja.
Begrijp je? Hij heeft de Nobelprijs voor gekregen. Dus het aangeven...
Een soort van aantoning dat er een bijentaal, als ik dan in een boetade mag spreken, dat er misschien een soort van taalcommunicatie is binnen bijen.
Ja. Zeker. Alleen, kijk, bijen zijn insecten, maar apen, die zijn, er zijn niet al te veel dieren die zich echt, die echt zeg maar, bewust zijn van het feit dat ze een individu zijn. Je hebt een heel eenvoudige, er zijn maar een handjevol dieren die zichzelf herkennen in een spiegel.
Ja.
Dus dat is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. En apen kunnen dat wel en de dolfijnen kunnen dat ook. Maar het merendeel van de dieren, die ziet gewoon een ander dier die wil aanvallen of wegrennen. Er is trouwens wel een heel leuk experiment over, dan zie je toch ook dat apen menselijke eigenschappen hebben. Dat is heel grappig. Je hebt twee apen in een kooi. En er ligt voor die kooi een lange plank met twee touwen eraan. Eén in de ene kooi en de andere in de andere kooi. Op die planken, daar liggen twee radijsjes. Dus de apen moeten samenwerken. Dus allebei trekken ze tegelijkertijd aan de touwen. Dan komt die lange plank en hebben ze allebei een radijsje. Dat gaat hartstikke goed. Het gaat mis als er dus één radijsje ligt en één druif. Want een druif is veel lekkerder. Dat gaat één keer goed. En daarna doet die aap die radijs heeft gekregen, trekt niet meer aan de touw. Die heeft daar geen zin meer in. Begrijp je? Dus dan heb je eigenlijk een hele menselijke eigenschap, jaloezie, die je ziet bij een dier. En daarom zijn apen, het zijn eigenlijk onze, genetisch gezien, onze neven en nichten natuurlijk. Dus de apen die hoger in de boom zit, komen dat soort eigenschappen toch wat meer naar voren. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Ja.
Want het is een heel treffend voorbeeld dat je daar geeft, Mario. Want ik heb ook... onlangs nog een heel leuke documentaire gezien op BBC. Waar dat ook het geschiedkundig, historisch, zoologisch onderzoek aan bod kwam. En dat er bijvoorbeeld menselijke eigenschappen werden gezien reeds in de jaren 30, 40, 50 bij mensapen. Omdat de westerse wetenschap voor het eerst in aanraking kwam met dergelijke bevolkingen. Primaten in de 19e eeuw, laten we zeggen. En dat vroege zoologisch onderzoek, met name de Britse onderzoekers en de Franse kolonialistische onderzoekers. We moeten het kind een woord geven. Maar dat er ook natuurlijk van hoger hand werd opgedrukt om... Als er emoties werden gezien, dan... Dat was not done in de toenmalige wetenschapswereld om het woord emotie op een primaat te leggen. Dat was dan vertoond... hoe was het nu weer? Vertoont agressieve uitingen, roept hard, raakt de ander aan in plaats van omhelst de ander, in plaats van hysterie, in plaats van depressie. Met name Britse van de Royal Academy of Science, de Britse onderzoekers mochten geen taalgebruik gebruiken, die ook maar hinten naar een menselijke term.
Nou ja, de mensen... Kijk, tegenwoordig vinden we ons allemaal onderdeel van het dierenrijk. We zijn ook maar gewoon een organisme, net als de apen dat zijn. Ja. Maar vroeger was natuurlijk de consensus... De mens is het toppunt van de beschaving. En alles wat daaronder zit, staat ten dienste van de mens. Oh. En ook het feit dat mensen nu onderkennen dat dieren ook gevoelens hebben, dat is ook iets van de laatste tijd. Wat mij ook opvalt is, kijk, hier in het Vrije Westen hebben we echt te doen met dieren. We leven mee en we denken aan dierenwelzijn, maar daar waar de welvaartstukken minder is ook dan is daar ook veel minder aandacht aan als je, als je naar Azië gaat. Nou, ik ben zat in Azië geweest. Het is dat heel normaal om als je 10 kippen hebt, om die koppen bij elkaar te binden, schreeuwend en al. En het zo op de brommer naar de markt te brengen. Als wij dat hier zouden doen, dan zouden we opgepakt worden.
Ja.
Maar bedenk, in de jaren 50 hadden wij hier in Nederland ook hondenkarren en noem het maar op. En precies. Ik kan me zelfs nog herinneren dat ik in de bioscoop heb ik dat gezien. Je had het journaal van Philip Bloemendaal. Dat was altijd in zwart-wit en dan hoorde je die typische stem.
Het Polygoonjournaal.
En ja, het Polygoonjournaal hoorde je. En wat ik me kan herinneren was een trotse jager die met zijn ene been op een geschoten orang-outang stond. Terwijl het jong jammerend aan zijn been hing. En iedereen was daar in die film aan het lachen. Dat was toen. Dus
andere tijden.
Dus ik wil alleen maar zeggen, er is alleen maar ruimte voor dieren, voor het begrip voor dierenwelzijn op het moment dat je zeg maar een bepaalde, dat je in ieder geval welvarend bent en dat je niet meer hoeft te vechten voor je hap, denk ik.
Absoluut. En dan is het nog relatief natuurlijk. Hè? Dus veel mensen hebben het in de mond van dierenwelzijn, maar dan denken we eventjes aan legbatterijen en aan
de
gruwelijke conditie waarop varkens worden opgehangen aan de poten en dergelijke.
Ja, dat is vreselijk, absoluut.
Ja, nou, ik denk dat daar ook wel langzaam toch een kentering aan het komen is, want dan komen die beelden naar voren enzovoort. En,
ik ga akkoord, maar het belangrijke woord in je zin is langzaam.
Ja, maar dat is met alles zo. Het is net als een olietanker, je draait nu aan het stuur en over een uur of drie begint die heel langzaam te draaien en zo. Dat kan je niet veranderen.
Nou ja, als ik kijk maar naar de vleesvervangers, hoe populair die nu aan het worden zijn. En dat gaat langzaam en inderdaad wat Ivan zegt, het gaat... je moet consensus kweken en je moet draagvlak kweken. Ja. Dat zie je ook met het inzamelen van gescheiden afval. Ik heb echt niet de illusie dat mijn batterijtjes die ik netjes inlever, dat die verwerkt gaan worden. Die liggen volgens mij ook nog steeds in een tank.
Ja, die liggen nog ergens in een warehuis.
Vermoedelijk, maar je kweekt wel draagvlak en begrip voor het feit dat je gewoon toch echt wat moet gaan doen aan die afvalstromen. Dus het is inderdaad gewoon een olietanker, absoluut.
Ja, want in New York Times en pas een artikel dat nu de melkindustrie, de boeren, melkboeren daar in grote problemen zijn geraakt, omdat er binnen een jaar is daar een omslag geweest. Dus nu wil iedereen zijn koffie daar met havermelk of met meloenmelk of met weet ik veel, alles maar wat niet met... En dat is dus echt een zware klap en ineens, en ook in de supermarkt stikt het nu ineens daar van de non-dairy allerlei dingen en vervangers enzovoort. Dus dat is daar. Maar nu hebben ze dus inderdaad wel een enorm probleem met honderden melkboeren die dus failliet dreigen te gaan. Want die krijgen hun rotzooi niet meer verkocht.
Nee, en tegen de tijd dat we ook kweekvlees hebben, dan zie ik het ook somber in voor de koeienslachters en zo.
Dat begint nu ook al, want bij de Albertijn overal, het schap met de vega, het wordt maar groter en meer vega. En overal zie je vega, zelfs vega bier en vega, weet ik veel. Dat moet ik nog eens proberen. Er is wel een kentering in de maatschappij, denk ik. Maar, nu, met deze omslag gaat het natuurlijk wel ineens keihard. Hey jongens, we hadden een aantal leuke onderwerpen klaarstaan. Ik dacht toch wel één ding even te delen. Dat hebben we gisteren geprobeerd. Het is een beetje mislukt met de verbinding met Washington. Maar Dr. Fauci, de beroemde de Mark van Ranst. de viroloog in Amerika, zeg maar. Hè. Uh-huh. Wie is in Nederland de voor meest in de beeld springende? Oosterhaus of zo? Of hoe heet die?
App Oosterhaus is dat, ja.
Ja, App Oosterhaus voor onze Vlaamse luisteraar. Ja.
Ja. Ah ja, dus zo
dus dat is dan onze... ik heb een brain fart.
Van Gucht,
hoe heet
hè?
Rudy, onze viroloog. Ja, Mark van Ransd en dan die andere kerel. Van
ja, Van Gucht. Van Gucht,
van
ja.
Gucht.
Ja, dus die spelen zo de bal heen en weer. Maar ja. Hier, ik vond dit een super heldere uitleg. Omdat Daily Show, Trevor Noah, die vroeg aan hem, wat kunnen wij als burgers doen?
What do we need to be on the lookout for as individuals?
Okay, there's varied degrees of risk, Trevor, of that in every respect. But the things that are the most common that you really want to latch on to is that sneezing and coughing. When someone is ill, they've got to get themselves out of circulation because they can spread by droplets and even by what we call aerosol, which means the drop doesn't go down right away. It hangs around for a bit. So you could come into a room thinking everything is all right, and then you inhale it. That's likely not the primary way. The primary way is probably droplet. But another way that's very important is handshaking. When people naturally go like that, they cough, and then it's innocent. There's nothing on the hand. They shake your hand, or they open a doorknob. And that's the thing. You don't want to be obsessive compulsive about wiping everything down that you go near. But one of the real bad actors is somebody who just opens a door and then 15 minutes later, because we know the virus can live on inanimate hard objects like steel or plastic for at least several hours. So that's the thing you've got to be careful of. That's one of the reasons why, if you really want to be careful, besides the social distancing of 6 feet, don't shake anybody's hands. Just lose that for a while. And wash your hands as often as you can, because you may be inadvertently touching something. Now, your other question, Trevor, that's important, is that I don't think we need to get completely obsessed about packages that come in, because those types of surfaces, the virus might live there for a very short time, but people say, should I get a package from a grocery store that says made in China? I wouldn't worry about that. That's an...
Ja, dus een pakje uit China, dat is geen enkel probleem. Maar nee. Ja, het blijft dus in druppeltjes, kan dat virus even blijven hangen. En dat kan aan deurknoppen blijven zitten. Dus vandaar die continu dat met die handen. Hè. Dat is het hoofdverhaal.
Dus dat is ook de reden, als ik boodschappen heb gedaan, dan heb ik allerlei dingen aangeraakt. Dan pak ik mijn boodschappen uit. Dan ga ik mijn handen wassen en dan pas raak ik mijn hoofd aan. En ik zorg ervoor dat als ik buiten ben, ik niet met mijn handen mijn hoofd aanraak. Want het virus dringt binnen via je vliezen, dus via je mond, je ogen, je neus. En dat was gisteren ook op tv in Nederland. Twee dominees van twee verschillende gemeentes, waarbij dus beide kerken in grote getale besmet zijn geraakt. Waarom? Ja. Omdat ze die dienst hadden gegeven. En ze vonden het een goed idee om met z'n allen te zingen. Nou, als je met z'n allen aan het zingen bent, dan begrijp je al wat er gebeurt met die druppeltjes uit je mond en zo.
Hoppa.
Ja, dus, en dan zijn ze nog verbaasd ook eigenlijk. Heel bijzonder vind ik dat.
Heel bijzonder zijn ook...
Ik heb hier ook een heel bijzonder Belgisch onderzoek dat ermee te maken heeft een beetje. Ik heb het de linkje naar jullie.
Oh ja, ik zie je wat staan. Ja.
En als je gaat fietsen, joggen of wandelen, doe je dat best niet achter elkaar in tijden van corona. Kunnen we het daar even over hebben? Want zo net horen we, het verspreiden via lucht is niet het grote.
Nee.
Maar dan zie ik hier toch een ontzettend onheilspellende foto van iemand die achter iemand anders jogt en die daar in een virtuele viruswolk achteraan jogt als de persoon voor je besmet zou zijn.
Oké. Okay.
Maar ja, dat dacht ik ook al lang. Als er iemand dus hoest en ik kom die tegen op trottoir, dan zie ik virtueel die wolk die je daar ziet.
De wolk van druppeltjes, hè? Ja.
En dan loop ik altijd even zo met mijn mond dicht en dan zo 10 stappen verder voordat ik weer adem en zo. Maar ja, het maakt niet uit, want het kan dan toch nog op je huid komen, want het vliegt door de lucht en zo. Hè. Het is...
Nou zeker, ik heb er net nog hard gelopen, maar ik zorg er wel voor dat ik gewoon niemand zie. Dus ik loop dan samen met iemand, met een goede vriend waar ik al 40 jaar mee hardloop. Maar dan zorgen we, dan nemen we routes dat gewoon niemand zien. Dus we gaan niet naar parken, we gaan niet het bos in, nee. We gaan niet waar iedereen recreëert.
Nee. En zit daar waarheid in dat er zo dat een besmet iemand ook een wolk rond zich heeft?
Als... Nou ja, dat hoorde je net al, dat is aerosol. Dat zijn die kleine druppeltjes die je verspreidt. En dat is daar helemaal zo.
Het virus kan daar gewoon voldoende seconden of minuten in overleven. Ja,
dus inderdaad gewoon boodschappen doen, gelijk je handen wassen.
Ja,
en
wat raak je gezicht niet aan.
En ik denk, ik ben nu een setup aan het maken voor mijn boodschappen. Ik heb toevallig nog een powerlet, een Nigia UV powerlet waar je stil van wordt. Met een klapvoeding. Dus met een oranje bril op kan ik ook zo alles ontsmetten wat ik bij wil, begrijp je?
Ja, oké. Okay. Je zapt het even weg.
Ja nou, zeker. Plus die maskertjes, ik gebruik ze nu sporadisch, die mondmaskers. Maar ik heb er niet zoveel. Dus met zo'n powerlet kan ik dus een gebruikte gewoon ontsmetten en weer gebruiken.
Ja, volgend jaar heeft Mario een neutronensmelter daar. Let maar op, daar gaan nog wel dingen gebeuren, jongens. Hé, hey, laten we even naar...
Dan maakt hij een blok goud voor ons, is van.
Ja, oké. The secret unraveled, ja hoor.
Ja, algemeen. Hey, wie wil zeggen?
We hadden wat interessante dingen bij elkaar geraapt. Vooral door onze Lies, onze wetenschapsredactrice. En daar wilde ik toch wel even een beetje langs gaan. Ik hoop dat jullie dat bekeken hebben. Onderwerp tweelingen en drielingenstudies. Hè? Want dat is natuurlijk fantastisch materiaal voor allerlei onderzoek.
Zeker.
Je hebt twee eenijnige tweelingen. Waarom de ene depressief, een langaardige idioot en de andere een directeur of zo?
Ja,
hoe zit dat, hè?
Nou ja, het is natuurlijk een droom, zeker als de tweeling gescheiden opgroeit. En daarom wordt er ook heel veel onderzoek naar gedaan. Waarom krijgt de ene wel kanker en de andere niet? Je kan dan vergelijken, want ze zijn identiek op genetisch niveau.
Ja,
ja en wat je, ik zag dat artikeltje staan, ja, zoals men dat vroeger deed met stiekem anders. Die drieling die dan apart in aparte gezinnen verdeeld wordt.
Ja, ja.
Ja, dat is ethisch natuurlijk, dat doen we gelukkig niet meer. Maar het is wel dankbaar onderzoeksmateriaal, absoluut. En ik denk dat ze daar ook best wel heel veel uit hebben gehaald, absoluut. Ja. Ethisch gezien zijn er wel best wel... ik heb best wel eens wat meer onderzoeken daarin gezien. Ik kan me nog wel een onderzoek herinneren waarbij een meisje zichzelf nog nooit heeft gezien. En op haar 16e jaar werd ze gepresenteerd... werd er een spiegel aan haar gepresenteerd. En dat is dus op zwart-wit gefilmd. Nou, dat soort ethische experimenten, dat kan natuurlijk totaal niet meer. Maar het is wel ongelooflijk bijzonder onderzoek natuurlijk.
Ja. Fascinerend onderzoek. En dat is een heel mooie weg die we inslagen eigenlijk. De ethiek en de wetenschap.
Ja, want aan de ene kant, hè, vroeger werd er gezegd dat DNA, dat is dat ligt vast en zo bent het. Maar nu blijkt toch dat het zich ontwikkelt. En je kan dan bij een tweeling zien wat de verschillen zijn. Zijn er, wordt daar zoiets gevonden?
Nou ja, kijk, je hebt altijd nog, je hebt genotype, fenotype. Kijk, genetisch is natuurlijk is waar je mee geboren wordt, maar je fenotype... Ja, dat zijn de factoren die buiten het genoom staan. En dat, kijk, bij een bever die heeft een genotype van een paar vierkante kilometer. En bij ons is het onze directe omgeving. Dus ook die factoren spelen mee in de ontwikkeling van al je faculteiten en je mogelijkheden.
Nature and nurture, het blijft wisselwerking. Ja.
Absoluut, dus dat, Hey. Maar inderdaad, het is dankbaar onderzoeksmateriaal.
Vorige week hebben we lichtelijk aangestipt dat de mens eigenlijk een wandelende chemische fabriek is. Hè? En vooral eentje die ook heel veel invloed heeft op de hersenen enzovoort. En dan een van de dingen die ons hersenen ons aandoen in onze leven. En er is niks wat zoveel ellende heeft veroorzaakt. Koninkrijken, oorlogen, maar ook liedjes, toneelstukken, films, boeken, weet ik veel. Ik heb het natuurlijk over liefde. Hè? Maar, mm-hmm. Maar liefde, dat is iets extreem menselijks, denk ik. Echt. Ja, je hebt wel relaties, maar laten we het even zo houden.
Dat zeg je tegen de wetenschapper.
Een zwanen-echtpaar gaat ook voor het leven met elkaar, hè? Maar goed, ga verder.
Ja, maar dat hoeft geen liefde te zijn. Hè? Want er zijn ook mensen die het hele leven bij elkaar zijn zonder liefde.
Ja, ja, dat is waar, maar...
Maar ja, Mario, waarom worden wij verliefd?
Nou, dat kan ik je wel uitleggen. Dat
nou, is, graag.
Nou, het is, ik zal het uit... Hoe begin ik dan? Als je een partner zoekt, dan denk je dat je. Dan spelen er een aantal factoren mee. Kijk, de oerdrang is natuurlijk in de hele natuur. We willen ons allemaal voortplanten. En we proberen zo de soort in stand te houden. Dat is de oerdrang. Maar dan praat je eigenlijk. Hoe gaat dan het kiezen van het partner? Van de partner? Hoe werkt dat dan? Dat gaat. Dat is een heel chemisch proces. Je hebt zeg maar. Je moet het zo zien. Je hebt een immuunsysteem. Al jouw cellen rode bloedcellen. Nou, al jouw cellen hebben een buitenkant en er zitten uitsteeksels op. Dat zijn je HLA-eiwitten. In de dierenrijk, bij dieren noemen we dat die MHC-eiwitten zijn dat. Zo'n uitsteekseltje, dat is eigenlijk een representatie van... een voorstelling van wat er in die cel zit. Zo herkennen cellen elkaar.
Ja, ja, een soort sleutel.
Ja, een soort sleutel. Nou, die eiwitten, die HLA, type 1 eiwitten, die bepalen wat goed is en wat niet goed is. Dus dat is een onderdeel van het immuunsysteem. Dringt er een virus binnen, zoals corona, ja, dan komt je immuunsysteem in de weer en die probeert dan antistoffen te maken tegen het coronavirus. En het is dus belangrijk dat je zoveel mogelijk van die uitsteeksels hebt in allerlei soorten. Dus instinctief, als je verliefd wordt op iemand, dan val je over het algemeen op iemand met sterk afwijkende HLA-genen. Want je nakomelingen hebben dan zeg maar een dubbele bescherming. Dan heb je alle HLA-eiwitten van de ene partner en alle HLA-eiwitten van de andere partner.
Okay.
Dus instinctief. Instinctief werkt het dat je dus, je wordt dus automatisch aangetrokken tot iemand die niet HLA-identiek is.
En ze zeggen dat dat dus met geur te maken heeft, hè?
Ja, ja, want op het moment dat je zeg maar een partner zoekt, dan verlaten heel veel van die HLA-eiwitten, die buitenkanten, die verlaten zeg maar de cel, komen uiteindelijk in je zweet terecht en dat verdamp je. En je partner die snuift dat op en in je neus zit het orgaan van Jacobsen. En dat gaat naar je hersenen toe. Ja. Je zegt, bang, die moet ik hebben.
Kijk, Filip, je bent een drug. Love is a drug. Roxy Music.
Ja, natuurlijk.
Absoluut, ja, nee. Absoluut. Maar daar was ik niet alleen ervaringsdeskundige al helemaal overtuigd van. Maar het is een chemisch proces, hè? Liefde, tuurlijk, is een chemisch proces, absoluut.
Ja, het zijn al die hormonen, hè, die dat allemaal aansturen.
En hormonen zijn krachtige substanties. En zonder hormonen kunnen we zelfs niet overleven. Is dat een correcte stelling?
Ja, natuurlijk. Het zijn signaalstoffen. Dus,
het zijn signaalstoffen, inderdaad. Angst en er komen allerlei stoffen bij angst. Maar die zien we dan ook bij seks terugkomen. Die zien we ook bij honger hebben terugkomen. De klasse van de hormonen is een fascinerende wetenschapstak.
Dat is heel interessant. Je hebt natuurlijk de hormonen die belonen. Denk maar aan serotonine en dopamine. Maar ook het knuffelhormoon oxytocine. Dat produceren vrouwen als ze een kind hebben. Dat brengt de melkstuwing op gang. Maar dat hebben mannen ook. En die krijgen dan gelukkig geen melk. Maar dan voel je je knuffelig. Hè? Denk maar aan ecstasy, dat is eigenlijk een kunstmatige oxytocine.
Ja.
Het zijn inderdaad signaalstoffen. Je hebt ook stofjes die direct werken op het orgaan, dat zijn de neurotransmitters en de hormonen. Dat zijn de externe versies, dus dat zijn eigenlijk neurotransmitters die nog een stukje moeten reizen.
En dan is het heel interessant om te zien dat er onderzoeken zijn gedaan naar bijvoorbeeld, alcohol is overal verkrijgbaar in de markten. Dus eigenlijk kan je stellen 100% van de bevolking die boven de 18 is, heeft toegang tot alcohol. En toch zien we slechts een beperkt percentage, jammer genoeg een groot percentage, maar gelukkig nog altijd een beperkt percentage van mensen die dan daadwerkelijk behoefte hebben om elke dag een fles whisky naar binnen te brengen. Dat heeft natuurlijk sociale redenen of interpsychologische redenen, maar het is ook heel interessant om te zien dat het, ja, ik durf het bijna niet zeggen, maar een boutade gebruiken misschien om een punt te maken, dat er ook vogels voor de kat zijn. Mensen die ook door een hormonale huishouding, die niet op orde is, geneigd zijn om problematisch verdrag te...
Tuurlijk.
Makkelijker vatbaar zijn voor bepaalde,
ja, precies,
verslavingen.
Ja, door een gebrek aan of een teveel van. En dan komt het toch vaak in de hormonenhuishouding terecht. Ja,
nou, zeker. Absoluut. Je kan ook dieren verslaafd krijgen aan substanties. En inderdaad, de een is daar vatbaarder voor dan de ander. Dat is ook deels genetisch bepaald.
Dat is allemaal zo. En dan komen we in die ethische kwesties weer. Hè, bij het vastleggen van DNA van iedereen. En de DNA-fingerprint. En we kunnen er science fiction boeken over lezen. Het is al vaak gebruikt in verschillende verhalen. Ook in de film Gattaca is daar een heel bekend voorbeeld van. Dat blijft... wat gaan verzekeringsmaatschappijen, we gaan even fantaseren, een verzekeringsmaatschappij die ziet in de DNA van een klant, ja, maar die heeft 99% kans om borstkanker te ontwikkelen rond haar 50ste. Gaan we die dame nog een hospitalisatie verkopen, want het gaat ons geld kosten.
Wat is jouw take
daarop?
Nou, ik ben daar wel een beetje bang voor, want je kan inderdaad natuurlijk een soort genetisch paspoort gaan maken. En het is niet zo moeilijk, tenminste, het ligt in onze mogelijkheden, in de mogelijkheden van de mensheid, om mensen te testen en te kunnen voorspellen welke fouten in het genoom zitten.
Ja, en ik weet wel wie dat gaan doen. De verzekeraars.
De Duitsers. Uiteraard.
De verzekeringsindustrie. Want ik zal je vertellen hoe in heel Europa dat hele rookverbod tot stand gekomen is. Dat is gewoon heel simpel geweest. De verzekeringsindustrie klopte bij de EEG. Wij gaan die mensen niet meer verzekeren die in de bars en de restaurants en de kelners werken. En huppakee. Heel Europa, die hebben dus de werkelijke macht. Want als die op een gegeven moment zeggen dat en dat verzekeren we niet. Als jij dat DNA hebt waardoor je heel veel aanleg hebt voor te zuipen. Nou, dan kan je dus een levertransplantatie afvinken. Dan kan je dit afvinken, dan zus afvinken. Nee, je moet je maar gedragen, want snap je?
Ja. Wat is dan het toegelaten gedrag? Hè? Dat is interessante ethische discussie. Hè?
En ook van misdrijf, hè? De mensen opsporen, hè? Pre-crime. Hè? Dus mensen,
het is niet zo ver af. Hè? Waarom is China ook waar is China mee bezig als samenleving? Die facial recognition in China krijg je een soort van sociale punten. En als je bepaalde zaken doet, zoals vrijwilligerswerk, dan komt dat op je sociaal paspoort. Hè?
Ja,
dus daar wil... Daar is China naartoe aan het gaan. Maar ook als je slechte dingen doet, een verkeersovertreding of een duistere financiële deal met iemand, wat dan heel tegen de maatschappij is volgens de machthebbers, dan gaat dat ook op je sociale paspoort, waardoor zal betekenen dat je niet in de mooie steden mag wonen, dat je bij bepaalde bedrijven niet mag werken. En China is daar al heel ver in aan het gaan.
Nou ja, je ziet ook na deze crisis, ik vind het, als je kijkt nu naar het coronagedoe, dan zie je al dat er al landen zijn die zorgen, die graag willen dat je een verplicht appje op je telefoon hebt waarbij iedereen gevolgd kan worden.
Ja, waar je gaat, ja.
En wat ik dus na deze crisis ga, ik denk zelf als dit nou laten we zeggen tot augustus duurt of september, ik heb geen flauw idee, en de coronacrisis is nagenoeg voorbij.
Ja.
En het leven start weer op. Dan kan ik me voorstellen dat bedrijven mensen willen aannemen. Maar dan willen ze wel weten of die mensen corona hebben gehad of niet. Want als je iemand aanneemt die geen corona heeft gehad, dan is die zo weer besmet.
Ja.
Dus ga je serologisch testen. Nou, dat moet je dan op grote schaal doen. Dan weten ze ook hoe jouw genoom in elkaar zit. Dus het heeft best wel veel consequenties in dit hele verhaal.
En de consequenties zijn, ze staan, op de ze staan aan de voordeur van de samenleving eigenlijk. Hè. De deur staat zelfs al op een kiertje bij vele meningen en politici.
Ja, Big Brother is gewoon 36 jaar te laat, hè. Het is 36 jaar geleden, 1984, maar het is er nu uiteindelijk dan toch, hè. Want,
Ja, tuurlijk. De stemmen gaan overal in Europa gaan de stemmen op voor vingerafdruk verplicht op een digitaal paspoort te zetten, waar de wetenschap toch nog altijd heel voorzichtig zegt, het is geen 100% die vingerafdrukken. Mm. Het DNA-paspoort dan misschien in het discours van onder het mom van nationale veiligheid wordt gevoerd. Er wordt nu al heel veel in de rechtspraak op DNA zaken gebaseerd. Zo moet je maar toevallig jouw haar op een sweater hebben die ergens bij een moord gedragen werd.
Ja, dat gaat een onderdeel maken van alles in ons leven, ben ik bang. Uiteindelijk, we zijn ook met zo ontzettend veel mensen op deze wereld. Uiteindelijk, dankzij zo'n crisis als corona, wordt het al gauw duidelijk dat de noodzaak om alles te registreren er is. Maar ja, dat heeft enorm veel nadelen inderdaad.
Ja, precies.
Dat vind ik een heel, heel naar gegeven eigenlijk. Speelt dat bij jullie nou ook in België de discussie of die app er moet komen of niet? En daarmee bedoel ik dus de app dat je gevolgd kan worden.
Track and trace.
Er was een kantlijn in een van de journaals enkele weken geleden. Ik heb het ook nog in de literatuur links en rechts heel sumier zien voorbij komen.
Het was in de, hoe heet dat, de afspraak was het gisteren.
Ja, er was gisteren, de ene keer het onderwerp, maar...
Maar het is hier nog niet zo, want hier zijn ze nog midden in het oplossen en flattening the curve en de doden en de bejaarden en het tellen en zo. Het tellen is ook alweer een ramp, want ineens zijn er bejaarden thuizen die niet meegeteld werden omdat ze niet in een of ander systeem zaten en weet ik het.
En dan met die testen, ineens zijn er 10.000 testen of 20.000 testen, maar dat gaat dan naar 50 van de 800 rusthuizen. Alleen al in Vlaanderen zijn er blijkbaar 800 rusthuizen. Wij hebben in België ook een vergrijsde bevolking. Ik denk dat we zelfs hoger qua vergrijzing staan met Nederland en Duitsland en zo. In België is het echt een specifiek gegeven dat mensen nu eenmaal heel lang leven. En daarom hakt het er ook zo enorm in natuurlijk. Hè?
Ja, onze oma is ook 96 en die zit daar met een hele hoek vleugel van die, allemaal van die oude bloemetjes.
Knaken.
Ja. Knaken, het zijn allemaal wel vrouwen hoor, alle mannen zijn al lang dood.
Ja, dat valt op, hè, de meerderheid. Ja, dat is
sterker dan slag.
De man die legt zijn hoofd in zijn jaren 80 eerder. Hè?
Dan nog even wat, hier een flitsend coronanieuws, ook in het laatste nieuws. Gentse prof forceert doorbraak. Kattentest werkt zo goed dat hij ook voor mensen kan dienen. Nou, iedereen, my god, weet ik veel, daar gaan we naartoe. En dan een eind verderop. De professor hoopt de technologie snel te kunnen toepassen op mensen. We gaan eerst nog maar wat testen op dieren. Dat is fase min 1, dus beste mensen. Als het zo goed blijft gaan als nu, kunnen we overschakelen. We zijn daarover in gesprek. Weet je wel, dat gaat ook nog 3 jaar duren. Dus.
Ja, nee, tuurlijk. Dat zal niet snel gaan, inderdaad. Ja, die serologische testen, die gaan, daar ben ik bang, wel komen. En dat gaat echt vorm aannemen. Maar hier in Nederland is echt sprake van, zelfs onze prime minister Mark Rutte en ook de virologen hebben het erover gehad. Die denken echt serieus dat zo'n app gaat werken. Hm. Maar inderdaad, dus de privacy, we zijn behoorlijk gesteld op onze privacy. Dat is nu een hele een behoorlijke issue hier. En ik denk ook niet. Ze praten dan nu dat het zou gaan op basis van vrijwilligheid. Nou, dan ken ik Nederland genoeg om te weten dat niemand dat erop gaat zetten.
Maar kijk eens in je Google Maps location history.
Ja, zo is het. Natuurlijk. Ja,
ik bedoel, en zet dat maar eens uit. Dat gaat dus niet. Hè. Je moet gewoon een hele andere telefoon kopen. Dus een 60er jaren Nokia of zo. Want, Ja, Serge van ons, die onze stemmetjes ook doet, die heeft zo'n, daar heb ik zo'n Nokia Flip Phone voor gekocht. Want die kon daar helemaal niks mee en die wou geen maps en niks zo. En die heeft nu zo'n, mm-hmm. zo'n ouderwetse, zo'n clamshell.
Een G1.
Ja, en hij kan er dagen mee bellen.
Ja, dat is heerlijk toch?
Ja. Zo is dat.
Ja, stel je voor dat we zijn nu al meewarig en we verlangen al terug naar de tijden toen een telefoon nog gebruikt werd om iemand op te bellen.
Ja. Zeker. Oh ja, dat kon je er ook nog mee, hè? Ja, ja dat waren ook.
En naar een telefooncel moeten gaan ook om te bellen. Dat is nog van. Dat was als kind, dan moest ik bijvoorbeeld naar oma bellen. En dan laten weten dat ik dan en dan kwam. Of niet een of andere oma, tante. En dan, ja, het eind van de straat. En dan hingen daar die telefoonboeken. En die kon je zo openklappen. Ja. Ik weet niet of je dat.
Toen ik studeerde, het is zelfs nog niet zo lang geleden. Toen ik studeerde aan de VUB. Aan de Universiteit van Brussel. Eind jaren 80 begonnen, in 86 begonnen, in 92 afgestudeerd. En dat was allemaal met telefooncellen, naar huis bellen of met vrienden bellen. Een telefoon had je niet op kamers.
Nee.
Gsm's bestonden nog niet. Je had enkel van die grote vierkante telefoons, zag je soms in het centrum van Brussel een auto voorbijrijden met zo'n man achter op de bank. Met zo'n gigantische militaire telefoon leek het wel. Ja. Het verandert.
Ja, ik een tijdje geleden, nog voor de coronacrisis, zie ik een meisje staan op de markt, bij de tweedehandsafdeling. Mama, wat is dat? Had ze een cd'tje vast. Een cd'tje? Nou, hoe lang is dat geleden?
Ja, dat inderdaad. Dat is,
dan zal ik het maar niet over mijn audiocassettes hebben die ik...
Ja.
waar de helft van mijn muzikale carrière nog op staat.
Ja, dat is toch onvoorstelbaar als je kijkt naar de informatiedragers, hoe hard dat is gegaan.
Ja, dat is heel hard gegaan. Want op een bepaald moment kocht ik een digital audio tape recorder, een DAT recorder. En eigenlijk op het moment dat ik die kocht, kwam de minidisc al uit. En dus de techniek was al verbeurd verklaard, was al oud, voordat de techniek eigenlijk...
Ja, minidisc is een soort... minidisc was wel een groot verschil met dat, hoor. Dat is...
Natuurlijk.
Want minidisc is zwaar gecomprimeerd. Het is een soort MP3. Het is een MP3.
Ja, de DAT was 24-bit, daarom ging ik voor de DAT natuurlijk.
Ja, dat is voor de master en zo, professional stuff. Maar ja... Ik ben nog opgegroeid met gewoon twee sporen band en kwart inch en vol inch.
Mijn eerste muziek heb ik ook van kwart inches. Ja. Bandjes, hè? Zo'n klein
metaal. En daarvoor nog, hoe heette die ook weer? Akai 4000 DS, kan je dat nog herinneren? Dan kon je op pingpongen. Met een spoortje inspelen en dat op één kant zetten, spoortje erbij. Die twee spoortjes, die kon je weer op één kant zetten en zo maar door. Dus ja. Zo waren mijn demo's, als het ware.
Dat waren mijn eerste muzikale demo's. Ik had ook zo'n opnamebandrecorder gevonden en ik vroeg aan mijn vader of dat die hem nog gebruikte. En nee, doe maar. En dan op het een spoor een gitaar, op het andere spoor een stem erover.
Ja, fantastisch. Ja. Ik weet ook nog, we hadden toen in die studio op een gegeven moment een Commodore 64 computer. Toen kwam de eerste Steinberg, de cartridge uit. En dat was met MIDI. Dat was nog, toen was er nog alleen maar een Yamaha DX7. Ik geloof dat dat nog het enige toestel was met MIDI in, uit op dat moment.
Ah, nee, DX7 niet hoor. Ik denk een andere, maar goed.
Nou, het zou kunnen, hè, want ik kan me die demo nog herinneren. Dat was in de Vredeburg in Utrecht en zo. Daar kwamen die Engelsen dat uitleggen. Want ja, Midi, dat, wij waren nog bezig met Oberheims, met cv's ompluggen. En,
ja, hè, dat zeker.
Met Jack Kabel. Ja,
vertellen, do you speak Midi?
Nee, dus ja, en, ja, dat was een boeiende tijd om dat te zien ontwikkelen allemaal. En, maar nu is het allemaal, het zit gewoon in je computer en die synthesizers klinken allemaal hetzelfde.
Dat mis ik wel. Ik kan me herinneren, mijn eerste synthesizers, je had al geen geheugens. Dus je had van die vellen, waar zaten gaten in, die kon je over de knoppen heen leggen. En dan op het vel kon je dat aftekenen.
Precies.
De standen van de knoppen. En zo had je, dat was je geheugen.
Ja.
Maar je leerde wel iets over hoe zo'n signaal tot stand komt.
Exact.
Hoe,
je wist ook welke... ik heb dat ook met mijn... daarom ben ik altijd bij analoge gitaareffecten gebleven. En ik maak dus nu met de telefoon fotootjes van bepaalde instellingen, omdat het analoge effecten zijn. Als ik het in een tas steek en eruit neem, dan is de knop verdraaid. Dus dan moet ik even naar de foto kijken hoe de knop stond.
Ja.
Maar dan leer je wel precies wat die knoppen doen natuurlijk. En daardoor ga je je daarin verdiepen, maar heel veel gebruikers van nu of mensen die nu het enkel het digitale en het voorgekookte en het voorontwikkelde schema gebruiken, ja, daar gaat een bepaalde rijkdom natuurlijk verloren en ook een bepaalde kennis.
Ja, 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 dat is jammer. Maar ja, dat is van alle tijden. Ik denk dat vaardigheden verdwijnen. Ik bedoel... Kijk, vroeger moest je de tafels leren. Tegenwoordig heeft iedereen een platte zakjapanner en kan alles uitrekenen.
Ja.
We hebben ik hoorde een tijdje geleden vorig jaar, dat de ANWB, je hebt dan zo'n hulplijn in het buitenland. Die werden nu lastiggevallen van mensen die verdwaald waren, want hun tomtom deed het niet meer. Kaartlezen, dat gaat ook verdwijnen.
Ja.
Taalvaardigheid.
Naar buiten kijken en zien dat er...
Iedereen dus ook taal wordt is ook aan verval onderhevig. Maar we krijgen gewoon weer andere vaardigheden.
Laat het ons evolutie noemen, hè, omdat mensen gaan stijgeren en ons boomer gaan noemen, als je durft te zeggen dat er een negativiteit aan de evolutie is. Nee, maar het is evolutie, taal evolueert. Als we even naar onze eigen taal kijken, hoe is dat allemaal ontstaan? En een van mijn voorspellingen van taal bijvoorbeeld is dat het lidwoord gaat verdwijnen. Alles wordt de meisje. De kruidvat, de pleintje.
Ja, als ik de sms'jes en e-mailtjes van onze jeugden hier, dan denk ik...
Ja, dat is bizar.
Ja, dat is bizar.
Ja.
Ik denk, evolutionair gezien zullen de duimen wel groter worden, dankzij het smartphonegebruik en het typen.
En de woorden worden kleiner, want het is allemaal lol en OMG en roffel.
En je hebt nu al oogartsen in Nederland die zeggen dat kinderen vooral ook veel naar buiten moeten, in de verte moeten staren, want ze staren veel te weinig. In de verte en voornamelijk in de smartphone. Dat is dus echt een probleem aan het worden.
Zeker. Ja, dat ze gewoon hun ogen niet trainen op ver weg kijken. Nee. Dat zijn...
Homo digitalus.
Ja, dus we staan een andere... Ja, we zijn echt aan het evolueren. Dat is absoluut waar.
Maar de verlichting is ook een proces, hè? Dus we hadden net dat voorbeeld van hoe we met dieren omgaan. Dat stijgt allemaal. Ook met mensen. We verbranden geen heksen meer en zo. En we hebben tenminste wel rechtbanken en weet ik veel wat. Dus dat blijft doorgaan natuurlijk. Alles blijft evolueren. Evolueren, zeg ik maar.
Dus we kunnen eigenlijk besluiten, is van dat het coronavirus er gekomen is omdat we de heksen niet meer aan het verbranden zijn.
Ja, zo zal het zijn.
Een soort genetic cleansing.
Ja, we hebben het onheil over onszelf geroepen.
Nou ja, dat was een idee.
Je hebt zo de Gea-theorie, hè? Dat de planeet zichzelf reinigt. En wie weet is dit wel een soort reinigingsactie, wie zal het zeggen?
Nou ja, dat is exact wat ik nu net... Je leest mijn gedachtegang, want dat is zo'n idee wat nu al ook een beetje rondwaart. Van dat Gaia, hè, dat is dus dat hele aarde op zich, de hele planeet, alles, de bossen, de dieren, heel de rotzooi. Één levend soort van systeem is. En die kan sensen als er iets niet goed gaat en dan gebeurt er dus zoiets of... Weet ik veel.
Een soort bewustzijn, wie zal het zeggen.
Want dat gebeurt in het dierenrijk ook, van die massale zelfuitstoot, de lemmingengedrag moet ik maar noemen.
Maar over het algemeen zijn dieren niet zo happig op uitsterven hoor. Dat over het algemeen proberen ze dat toch wel te vermijden. Maar inderdaad, wie zal het zeggen?
Ja. Nee, wij willen ook niet uitsterven. Dus daarom, we gaan ons allemaal hartstikke gezond houden. Het was een hele toffe wetenschapswoensdag, Mario.
Leuk. Ik vond het weer erg leuk deze keer.
En zo fantastisch om te merken, we zijn nog niet uitgesproken, Mario. Kom jij terug?
Is goed. Volgende week. Prima.
Fantastisch.
Welkom in de Praathoek bij Ozzy en Ozier.
Oké, en dat was Mario. Filip, daar zijn we nog voor de start van het programma. Want koeien hebben een staart, net zoals ook deze show. En jij had nog wat voor ons.
Niet veel, maar gewoon, ik kon het weer niet laten. En ik heb gewoon voor deze uitzending ook een wetenschapshaiku geschreven.
Nou, ik ben daar ook alweer absoluut helemaal 100% klaar voor.
Omhels wetenschap. Kijk uit voor lui die stellen: God is het antwoord.
Ha, yes. Ja, dan kom je terecht bij David Icke. Ik had er nog weer zoiets.
Het doet de mensen weer denken, en dat is belangrijk dat wij er zijn, is van om de mensen te doen denken. Ze moeten niets, maar dan ook niets aannemen van niemand. Gebruik je hersenen en kom tot de waarheid via het individueel denken.
Ja, en Mario, hè?
En Mario.
Mario als knows.
Als er dan al een god was, is het van, dan wil ik zo ver gaan dat Mario tot ons gekomen is als de zoon ervan.
Oké. Hey, een hartstikke toffe was het alweer. Een hele fijne woensdagmiddag gewenst. Ik weet niet of jij nog ergens iets op je tussen ander achter je lever hebt liggen of iets nog wat je moet, wil delen of...
Dames en heren, graag tot de volgende.
Oké. Blijf gezond ook, luisteraars. Deel ons. Laat het mensen weten waar we te vinden zijn. Als je dit tenminste tof vindt. En Spotify, Stitcher, Apple, overal zijn we te vinden. Abonneer je erop. Geniet. En als je kans ziet, geef ons sterren. Veel sterren. Waardeer ons. Dat helpt ons ook enorm met het vinden van nog meer luisteraars. Want hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Hè?
Zo is dat. Dag Isfan.
Dag Filip.
Welkom in de Praathoek bij Ozzy en Ozier.